Nu was hij 12 jaar en nu mocht hij mee. Mee naar Jeruzalem. Dat was geweldig. Voor het eerst van zijn leven zou hij de stad zien, de heilige stad. Nou, voor het eerst. Was het voor het eerst? Als kind was hij daar opgedragen. Bij de voorstelling in de tempel. Maar dat weet een babytje later niet meer. Nu was hij bewust, echt voor het eerst in de heilige stad. Samen met zijn vader en zijn moeder. 12 jaar, dan was je zoon der wet. Dat is trouwens nog zo in de synagoge. Een jongen van 12 jaar doet zijn belijdenis dan al. Dan ben je zoon der wet. Bar mitzwa. Of de meisjes, bat mitzwa, dochter der wet. En dan mag je in de synagoge voorlezen. En zo zal het met Jezus ook geweest zijn. Hij mocht in de synagoge van Nazareth uit de schriften voorlezen. Als zoon der wet. En dan mocht je ook mee naar Jeruzalem. De hele lange weg. Op naar de heilige stad. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En daar was de tempel. Nooit eerder gezien. Prachtig. En het was feest. Pascha. Uittocht. En er was van alles te doen. Jezus schoof in bij leraren, rabbijnen waarschijnlijk, die uitlegden wat het feest betekende. En die heel de wet van God uitlegden, aan jong en oud. En hij vergat helemaal naar zijn ouders om te kijken. Zijn ouders gingen na verloop van tijd weer terug en dachten, hij is wel ergens onderweg. Hij zal wel bij de andere jongens zijn. In de groep. Dat vertrouwden ze. Tot ze ontdekten dat hij er niet bij was. En toen waren ze ineens ongerust. Waar is Jezus gebleven, onze zoon? Niemand had hem gezien. En zij de hele lange weg weer terug. Overal gezocht. Gekeken misschien wel of die, ja, durf het bijna niet te zeggen, in de beek Kedron verdronken was of zo. Waar hebben ze allemaal niet gezocht? Ongeruste ouders die hun kind kwijt zijn. U kent dat misschien wel. En op de derde dag, ten einde raad, gaan ze kijken in de tempel. En daar zit hij, gewoon tussen de leraars. En horende en hen ondervragende. Alsof er niks aan de hand was. En daar stoppen we even. Daar stopt Lucas ook even. Even dat beeld. De jongen van 12 jaar tussen de rabbijnen. Of waren de priesters? Priesters moesten onderwijs geven. Ambtelijk. Het kunnen ook rabbijnen geweest zijn. Rabbies, leraars. Niet ambtelijk, een rabbijn is geen ambtsdrager, moet u weten. Hoe het zij, hij kreeg daar catechisatie, zal ik maar zeggen. Voortgezet catechisatie, want hij was al zoon der wet, maar was nog niet uitgeleerd en wilde nog veel meer weten. Want hij was een leergierige jongen. En hij luisterde goed en hij gaf scherpe antwoorden. Niet te geloven. Ze stonden er verbaasd van. Ze dachten, waar komt die jongen vandaan? Uit welk nest? En uit welke sjoe? Dat is een veelbelovend kind. En hij stelde zelf ook vragen. En hij gaf ook goede antwoorden. Jullie ook? Nou zeg je, ik ben Jezus niet. Jezus was de Zoon van God. Geen wonder dat hij alles wist. Ja, wacht even. Hij wordt hier juist getekend als mens, als kind. Let maar op. Er staat zijn ouders. Jozef wordt ook voor zijn vader gehouden. Niets over zijn herkomst. Dat blijft nu even rusten. Jezus was hier gewoon kind van zijn vader en zijn moeder. En dan, er staat in vers 40, hij groeide op. Voor zijn 12e dus. Hij groeide op en werd gesterkt in de geest. En vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En dat staat er precies zo van Johannes de Doper. Kijk maar in Lucas 1. Dat gold dus ook voor iemand anders dan voor Jezus. Dat gold ook voor de kleine Johannes. Dus dat is niet iets speciaals voor Jezus. Dat kon ook voor Johannes gelden. En voor jou. En trouwens, achteraf staat er ook weer zoiets. Dat Jezus groeide, toenam in wijsheid en grootte. Hij werd steeds volwassener, rijper. En dat wordt precies zo gezegd van Samuel. Letterlijk. In de Bijbel. Dus Jezus wordt hier met Samuel vergeleken. En met Johannes de Doper. Dat waren gewone mensen, niet zonen van God. En daar gold hetzelfde voor. Het kan dus wel. En nu komt het heel dichtbij. Jezus wordt hier getekend. Als een welbegaafd, maar toch gewoon echt kind. Jezus als kind. Als een kind dat de Heere vreesde. Je zegt, ja, Samuel en Johannes, dat waren dan toch weer profeten. Ik ben maar een gewone jongen. Nou, het wordt van Obadja ook gezegd. Dat hij de Heere vreesde van zijn jeugd af aan. En Obadja was geen profeet. Dat kan dus. Dat je de Heere vreest van je jeugd af aan. Dan kun je dus geen bekeringsgeschiedenis vertellen. Zoals anderen. Want je hebt geen omkeer in je leven meegemaakt. Dat maakt je wel eens een beetje gehandicapt. Want als er dan een getuigenis gegeven moet worden, dan kun je niet over een eertijd spreken. En soms denk je dan, is het dan wel goed met mij? Misschien hebt u dat wel als ouders, dat u van jongs af aan de Heere hebt gevreesd. Ik bedoel niet alleen dat je gewoon fijn meeging naar de kerk, achter je ouders aan. Maar dat je echt zo ver als je terug kan denken, in je jeugd, altijd God gezocht hebt. Altijd de binnenkamer opzocht. Altijd bad om een nieuw hart. En dat je met open mond zat te luisteren als de kinderen van God thuis over de dienst van God spraken. Ik tenminste wel. Ik kom uit Vlaardingen. Mijn ouders hadden vrienden in Rotterdam-Zuid. En wij gingen dan lopen. Ja, lopen naar Rotterdam-Zuid. Zondagavond terug. En daar had mijn vader zijn vrienden. Hier, in dit deel van de stad. En ze staan nog op een netvlies, Godvrezende mensen. En die vertelden wat God aan hun ziel had gedaan. En dat maakte toch een indruk. En dan bad je, geeft dat mijn oog het goede aanschouw. Dat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Dat ik ook u mijn rotssteen mag noemen. En delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Dat je daar een verlangen naar had. Om ook een kind van God te worden. Voor mijn besef was het onbereikbaar. En waarschijnlijk niet weggelegd. Want velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren. Maar je bad daarom en je verlangde daarna. En je besprak intussen alles met de Heer. Zo jong als je was. Ieder is weer anders hoor. Maar uw knecht vreesde de Heer van zijn jeugd af aan. Al durfde uw knecht dat toen zo niet te noemen. Dat kan dus dat je de Heere vreest van jongs af aan. Liefde voor God, voor zijn dienst, voor zijn woord, Voor zijn zoon, voor zijn geest, voor zijn kinderen. Voor alles wat van God is. Door de Heilige Geest, moet je erbij zeggen, want dat heb je niet van jezelf. Ook als je geen eertijds gehad hebt, dan heb je dat ook niet van jezelf. Dan krijg je dat. Dan legt de Heere in het jonge hart, bij tijden. En het is het mooiste wat er is. Zoiets was het met Jezus ook. Niet als zoon van God, maar als mens, als kind. Dat is mijn eerste punt. Hij was een echt kind. Hij was echt mens, zeggen we in de kerk. Waarlijk God, waarlijk mens. Dat betekent ook waarlijk kind. Dus zo'n verhaal kun je ook van anderen vertellen. Er is een Joods verhaal, professor Floerster vertelt dat, van een jongen, een Joodse jongen die naar de jaarmarkt ging met zijn ouders mee. En die ouders liepen langs de kraampjes en het jongetje was ineens vertrokken. En ze konden hem niet meer vinden toen de kraampjes opgeruimd werden. En ze werden verontrust. En ze hebben de hele nacht gezocht, maar niet gevonden. Toen vonden ze hem de andere dag in het leerhuis, in de sjoel bij de rabbijnen. En het is later een beroemde geleerde geworden. Er zijn meer van die verhalen dus. Het kan dus. Het kan dus ook voor jou. Hier zien wij een kind. Eigenlijk het enige echte kind. Een kind zoals God een kind bedoeld heeft. Want Adam en Eva in het paradijs zijn geen kind geweest. Die zijn volwassen geschapen, toch? Hebben nooit een jeugd gehad. De kinderen van Adam en Eva, die zijn in zonde ontvangen en geboren. Die zijn dus ook nooit heilig geweest. Er is dus nog nooit een kind geweest op deze wereld dat naar de bestemming van God was. Hebben jullie daar wel eens over gedacht? Nog nooit een echt kind geweest zoals God het kind bedoeld heeft. Adam en Eva niet omdat ze geen kind geweest zijn. En de kinderen van Adam en Eva niet omdat ze gevallen waren. Hier hebben wij voor het eerst een echt kind zoals God die bedoeld heeft. Hij zit daar in de tempel, leergierig, luisterend, sprekend, antwoordend, geboeid door de dienst van God. Niet zoals Boeddha. Ze vertellen dat Boeddha, toen Boeddha geboren werd, 5 eeuwen voor Christus, dan geloven de boeddhisten, dat zodra dat jochie geboren was, stapte hij uit de wieg en zette hij in alle windrichtingen een stap. En beheerste meteen al de zaken. Om te laten zien dat Boeddha een heel begaafd jongen was, ontstaat er dan zo'n verhaal. Dat moet je dan als boeddhist geloven. Ben ik blij dat ik geen boeddhist ben. En ben ik blij dat wat van de Heer Jezus niet in de Bijbel staat. Dat hij uit de wieg stapte en meteen alles beheerste. Helemaal niet. Hij was een kind zoals alle kinderen. Ze hebben hem moeten leren lopen. En ze hebben hem moeten leren praten. En hij heeft het moeten leren lezen. En hij heeft de wet moeten leren. Mogen leren. Hij was een echt kind. Hij was hier niet ouder dan 12. Zo heeft God de kinderen bedoeld. Leg je eigen leven en mijn naast. Een voorbeeldig kind. Dat is mijn tweede punt. Hij is hier dus vrijwillig. Hij is niet gestuurd. Want zijn ouders dachten niet eens dat hij daar was. Dus hij kwam daar vrijwillig. Ik weet niet of jullie naar de catechisatie gaan omdat je gestuurd wordt. Zo begint dat meestal toch. Maar het mooiste is als je vrijwillig komt. En dat gebeurt soms ook hoor, dat jongelui echt vrijwillig komen. vinden het gewoon fijn. En het was hier ook een extra les. Want hij had al zijn belijdenis gedaan, zoon der wet. En het was vakantie, paasvakantie. En meestal hebben wij geen catechisatie op de feestdagen en in de vakanties. En juist daar wil Jezus meer leren. Het was ook een goede sfeer. Er was geen onrust. Er was ook geen... Die leraar hoefde geen orde te houden. Jezus was heel leergierig. En er was wederzijds respect. Jezus had respect voor die leraren. En de leraren kregen respect voor hem. Dat was de ideale verhouding. En het ging over horen en over vragen. En zo hoort dat ook. Vroeger was het stampen, vragen stampen, en je mocht niks zeggen. Tegenwoordig is het meer discussie. En dat is ook heel leuk hoor, vind dat fijn. Maar het hoort wel bij elkaar. Leren, luisteren, je oren openzetten. Niet meteen er tussendoor toeteren. Weten waar het over gaat. De wet en het evangelie. De feesten. Maar ook kunnen discussiëren. Dat hoort er ook bij om het te verwerken. Allebei. Hen horende en hen ondervragende. Zo hoort het ook. Ik las in de krant, er was een vergadering geweest van christelijk onderwijs. En iemand had gezegd, in de regeringsstukken wordt er niet meer gesproken over liefde voor de kinderen. En over geborgenheid. Paas vindt het alleen belangrijk dat het onderwijs effect sorteert. Maar in het christelijk onderwijs gaat het ons om liefde voor de kinderen. En om geborgenheid te geven. Mag het soms? Iets daarvan zien wij hier terug in dat tafereel. Op het tempelplein in Jeruzalem. Een jongen van 12 discussieert met de leraar. Dat is 2. Een voorbeeldig kind. Haal je het al? Haalt u het? Als u uw jeugd van vroeger daarnaast legt? Of begin je ook onrustig te worden? Zo'n kind is er nooit verder geweest. Alle kinderen moeten wedergeboren worden. Behalve deze ene, Jezus. Alle kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Behalve deze ene. Er is een wezenlijk verschil, dat merkt u al gauw. Naarmate ik u dit voorbeeldige kind voor ogen stel, zit u misschien al te bidden. Op Psalm 25 zegt, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Het was zo fraai niet. Het is zo fraai niet. Dit haal ik niet, dit model, dit voorbeeldige kind. Ook als je de Heere vreest van jeugd af aan, zitten er in je geheugen inktvlekken van jeugdzonde. Of niet soms. En had je ook een zondig hart. En moest je bidden. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Juist als je 12 wordt. En 13 en 14 en de puberteit losbreekt. En je lichamelijk ontwaakt. En je driftleven ontwaakt. Forget it. Heilig. 3. Een veelbelovend kind. De vader en de moeder komen binnenstormen. Daar waren we gebleven, weet u? En weten jullie? En als Maria dan haar zoon daar rustig zit, ziet te discussiëren, alsof er niks aan de hand is, dan barst ze los en dan zegt ze: kind, wat heb je ons aangedaan? Ze stoort behoorlijk. Ik had de relatie afgebroken. Boos is ze. Je vader en ik hebben je met angst gezocht. Had je dat niet kunnen zeggen? Heb je niet begrepen dat wij zo in de rat zaten? 2 nachten, geen oog dicht gedaan. Zoiets. Vreemd, hè? Dan ziet de moeder het kind weer terug, dat ze doodgewaand had. In de plaats van dat ze het dan omarmt, wordt ze boos. Zo werkt dat, hè? Zo zit dat psychologisch met ons. Dan ontlaat zich alle spanning op die ander. En had Jezus misschien ook niet een standje verdiend? Wat vinden jullie? Had Jezus een standje verdiend? Heilig kind Jezus. Nu toch wel, hè? Toch niet? Hij had toch best even kunnen zeggen dat hij wilde blijven. Heeft hij niet aan ze gedacht? Heeft hij zijn lieve ouders zomaar vergeten? Is hier een standje niet op zijn plaats voor het heilige kind Jezus? Jezus draait zich om en kijkt zijn moeder aan. En zegt: moeder, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Waarom hebt u mij gezocht? Wie is er eigenlijk weggelopen? Ben ik weggelopen? Nee, Jezus is gewoon gebleven waar hij was. Waar zijn ouders hem brachten. Zij waren weggelopen. En ze hadden niet eens gekeken of hij erbij was. Wie verdient hier eigenlijk een standje? Welke ouders gaan nu terug op een lange reis zonder te kijken of hun kind er ook bij is? Ze dachten, hij zal er wel bij zijn. Maar je kunt zoveel denken. Je kunt ook heel goed verkeerd denken. Je kunt denken dat Jezus bij je is en Jezus is niet eens bij je. Je kunt denken, God met ons. In onze kerk is die wel. En in onze gemeente en in onze school. Als wij God niet hebben, wie dan? Ja, dat kun je denken. Maar daarom is het nog niet zo. Ze dachten het maar. Ze gingen ervan uit, ze veronderstelden dat Jezus bij hem was. En ze wisten niet dat hij geweken was, dat zij geweken waren. Waarom hebt u mij gezocht? En als u mij dan zocht, waarom hebt u dan de tempel voor het laatst bewaard? Als ik dan kwijt ben, dan weet u toch waar ik te vinden ben. In de dingen van mijn vader. Maria zei: je vader en ik. En Jezus zegt heel fijntjes: mijn vader, daar ben ik. Daar ben ik bij. Mijn vader is God. Ik ben bij mijn vader. Dit is het huis van mijn vader. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader, met een hoofdletter. Heel fijntjes. Je merkt het bijna niet. Jozef zal toch wel even geslikt hebben. Maar die rabbijnen hebben denk ik niet eens iets gemerkt. Als je het niet weet, merk je het niet. Dat Jezus van de ene vader overspringt op de andere vader. Maar hij zegt: moeder, u hebt het mij toch zelf verteld. Wist u niet? Wist u dat niet? U hebt het mij zelf verteld. Heb u daar wel eens aan gedacht? Dat Jezus dat gehoord moet hebben van zijn eigen ouders. En dat hij niet een gewoon kind was. Dat hij geadopteerd was. Wij hebben ook een kind geadopteerd uit Sri Lanka. En zodra hij maar kon babbelen, hebben we verteld dat hij geadopteerd was. Al wist je niet wat het was. Waar kom jij vandaan? Sri Lanka. Dan ben je geadopteerd. En langzaam begint dat tot je door te dringen, denk ik. Je vader is niet je natuurlijke vader. Het zijn je adoptiefouders. Het is prima gegaan hoor. Hij is er diep gehecht. Godzijdank. Maar zoiets, hè. Op een keer heeft Maria toch gezegd, joh, ik moet je wat vertellen. Jozef is je echte vader niet. Jozef is je adoptief vader. Jij bent een kind van God. Je bent een zoon, de zoon van God. Zo moet het gegaan zijn. U zegt, dat weet Jezus toch al lang? Ja, maar toen hij in de biecht lag niet. En in de kribbe nog minder. Hij was toch een echt kind. Dan heeft hij moeten leren lezen en leren praten en leren schrijven en leren Bijbel lezen. Dan heeft hij alles van meet af aan gewoon moeten leren. En zo is het hem ook een keer verteld. Wanneer weet ik niet, maar ik denk wel voor zijn 12e. Want ik denk dat hij hier dus daarop teruggrijpt. Wist u niet, u wist dat toch, dat ik zoon van de vader ben. En nu dat vergeet. Ik niet. Het begint juist op mij door te dringen. Hier in het huis van mijn vader. Dat is een les geweest. Ongelooflijk. En ook een beetje een beschamende les. Nu krijgen zij een standje. En nu hebben zij dat verdiend. Ze hebben verkeerd gedacht. Ze dachten dat hij bij ze was. Ze hebben verkeerd gezocht. Ze zochten overal behalve in de tempel. Ze hebben verkeerd gesproken. Ze hebben Jezus een standje gegeven terwijl hij dat niet verdiend had. En ze zijn vergeten wat de engel tegen Maria had gezegd. En de herders en de wijzen, 12 jaar geleden, allemaal weer vergeten. Ben u ook zo vergeetachtig? Al die preken met kerst, wat weet je er nog van? Als het niet insloeg, en ook als het wel insloeg. Het leven gaat door, het gewone leven vraagt zijn aandacht. Daar sta je dan als ouder. Eigenlijk een beetje beschaamd. En we zullen die rabbijnen wel niet gekeken hebben. Die zitten daarbij als die ouders vermaand worden door het kind. Daar staan ze dan. In hun schande. Goed bedoelend. In hun schande. Een kind kan je beschaamd maken. Een gewoon kind al. Kan je beschaamd maken. Soms is je kind er nog intensiever mee bezig. Met de hemel, waar is de hemel en hoe kom je in de hemel? Dan jij, met je drukte en je zaak. En je studie. Soms maakt een gewoon kind je al beschaamd. Heb je dat nooit meegemaakt? Laat staan dit kind maakt ons allemaal beschaamd vanavond. Zo beschaamd. Als weglopers. Als ontrouwe ouders. Als vergeetachtige gelovigen. Als verkeerd denkende mensen. Zo goed als je het bedoeld had. Je kunt het wel goed bedoelen, maar dan is het nog niet goed. En toch gaat hij met ze mee. Hij is onderdanig. Hij laat ze niet vallen. Hij laat ze niet in de steek. Ik zei toch, een veelbelovend kind. Later als die groot is, laat hij ook geen zondaars vallen. Hij laat geen zondaars vallen. Hij laat geen zondige ouders vallen. Hij laat geen zondige kinderen vallen. Hier is hij al iets van de heiland, zo jong als die is. Zie uw heiland. Een veelbelovend kind. Hij belooft genade. Voor weglopende zondaars. Hij belooft genade voor mensen die verkeerd dachten, verkeerd zochten en verkeerd praten. En daarnaast zaten in de opvoeding. Een veelbelovend kind, zullen ze gedacht hebben. Misschien hebben ze wel gevraagd, wat wil jij worden? Dat is toch een vraag die je elkaar stellen mag. Hier zitten veel kinderen en opgroeiende jongeren. Wat wil jij worden? Nou, zeg je, weet ik nog niet hoor. Eerst nog maar eens de MAVO afmaken. Sommigen weten het nog helemaal niet. Anderen weten het al heel jong. Ik wou zelf altijd onderwijzer worden. Dat is niet gelukt. Maar dat heb ik altijd gewild. En het zit er wel een beetje in, denk ik. Om leraar te zijn, dat ben ik dan wel geweest. Voor ik dominee werd. Ben het nog herder en leraar. Misschien wil jij meer in de verzorgende sector. Misschien wil je meer in het onderwijs. Misschien wil je bedrijfsleven in. Zul je het vragen, heren, wat wilt u dat ik doen zal? En je leeft maar één keer. En je bent maar één keer jong. En ken God in alle wegen. Ken hem in al je wegen. Juist in je jeugd vallen de grote beslissingen. Je beroepskeus, schoolkeus eerst. Later je partnerkeus. De meeste beslissingen vallen in de jaren dat je eigenlijk nog niet zo goed beslissen kunt. En het niet kunt overzien, maar intussen moet je wel beslissen. Waar heb ik talent voor? Wat wil ik graag doen? Vraag dat maar aan de Heer. Heren, waar ben u het meest mee gediend? In de samenleving. Je hoeft niet allemaal dominee te worden of zendeling, mag wel. Misschien is er wel iemand hier. Ik zou graag. Maar dat hoeft niet hoor. Als je maar op je plek komt waar God je hebben wil en gebruiken kan. Wat wilt u dat ik doen zal? Maar nou terug naar Jezus. Als ze aan Jezus gevraagd hadden. Wat wil je nou worden, jongen? Wat zou hij dan gezegd hebben? Ik denk, leraar. Zo'n jongen bij die rabbijnen, die wil zelf rabbijn worden. Net als dat verhaal dat ik vertel. Toch? Leraar. Ja. Profeet, als het even kan, ja. Hij gaat beseffen waartoe hij geroepen wordt. Juist hier in de tempel, in het huis van God. Vaak krijg je in de kerk goede ideeën over morgen en overmorgen. Want hier wordt de rust geschonken. Hier valt soms ook het licht op je pad. Verwacht dat ook in de kerk. Dat je hier licht krijgt voor morgen en overmorgen. Hier heeft hij het een beetje zien gebeuren. Dat hij geroepen is om profeet te worden. Veelbelovende jongen. Maar misschien nog wel meer. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar het was Pascha. En op Pascha vraagt het Joodse kind altijd aan zijn ouders. Papa, wat hebt u daar voor een dienst? Wat betekent het allemaal? Elke Joodse jongen kent het uit zijn hoofd. Nog steeds hoor. Ik heb in Amsterdam tegenover Joden gewoond. Dat leren de jongens nog steeds. Man, nishtana, halayla, hadzeh, mikol, halleloop. En als je die Hebreeuwse vraag kan stellen, dan ben je al een hele jongen. Wat is deze nacht anders dan alle andere nachten? En dan gaan die ouders... Of die leraren dat vertellen. We waren in Egypte. En de farao onderdrukte ons. En toen kwam de verderfengel bij de laatste plaag. En die kwam ook bij ons langs. En daarom moesten wij bloed hebben op de deurposten. Want alleen kind, achter het bloed ben je veilig. Dat hebben ze Jezus ook verteld. Alleen achter het bloed ben je veilig. Maar hij had geen zonde, hij had geen bloed nodig. Zou Jezus al iets beseft hebben van wat er later komen zou? Zou hij als kind al, durf het niet te weten, durf het niet te zeggen. Maar zoals de derde dag staat er, op de derde dag vonden ze hem levend terug. Ze dachten misschien al dat hij dood was, verdronken of verongelukt. En daar zit hij levend en wel in de tempel. Lucas zal dat zeker bedoelen als een zinspeling op Pasen. Zeker bedoelen als een zinspeling op Pasen. Ziet u al iets van de contouren? Hij zou de hoge priester worden. Het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam van God. Vermoedens althans. Jezus kon geen priester worden. Als Jezus gezegd had, ik wil priester worden, dan hadden ze gezegd, dat kan niet jongen, want van welke stam ben jij? En dan had hij moeten zeggen, uit Juda. En uit Juda kun je geen priester worden, dan moet je uit de stam Levi zijn. Dus dat kon niet, Jezus kon geen priester worden. Heb je daar wel eens aan gedacht? Als hij later in de tempel predikt, dan is dat op het tempelplein, maar hij is nooit in het heilige geweest. Zou hij weggestuurd zijn? En ook nooit in het heilige der heiligen geweest. Dat is alleen voor de hoge priesters. Jezus is nooit echt binnen geweest in de tempel. Dat mocht niet, want hij was niet van Levi. En toch is hij hoge priester geworden. Maar dan naar een andere orde. De orde van Melchizedek. En hier begint het al een klein beetje duidelijk te worden. Profeet, priester. En wat zei de engel tegen Maria? Koning op de troon van zijn vader David. Hij zou 3 ambten krijgen. Ik zei toch, een veelbelovend kind. Profeet, priester en koning. En zo zullen wij hem nodig hebben. Ja toch? Niet als kind, maar later als man. Als hij profetisch spreekt en priesterlijk sterft en koninklijk opstaat. Zo hebben wij hem nodig. Ja toch? Hebben jullie de Heer Jezus ook nodig? Als profeet om de weg gewezen te krijgen. Heere, ik weet de weg niet. Wijs u mij de weg. Wees u mijn profeet. Als priester. Heer, ik heb schuld. Wil u mijn schuld verzoenen bij de Vader? Alsjeblieft, Heer Jezus. En ik heb een koning nodig. Iemand die mij regeert. Iemand die ik dienen mag. Anders ga ik andere goden dienen. Wees u mijn koning. Wil u mij regeren? Wil u mijn leven regeren? Heel concreet. Ik ben mezelf niet toevertrouwd. Ik kan mezelf soms niet eens beheersen. Dan schiet ik uit mijn slof. Word ik boos of ontregeld. Wees u mijn koning. Zo hebben we de Heer Jezus nodig. En, nog mooier, dat mogen wij zelf ook een beetje zijn. Van jongs af aan, een heel klein beetje, profeet, priester en koning. Er staat toch in de catechismus, wat is een christen? Die is gezalfd met de ambten van Christus. Zeg het maar heel eenvoudig. Als profeet dat je iets te zeggen hebt. Dat je iets te zeggen hebt. Heb je wat te zeggen aan uw kinderen? Heb je wat te zeggen op school? Ja, meekakelen, dat doen we allemaal. Maar wat te zeggen dat de mensen luisteren, dat is profeet. En priester, dat je voor ze bidt. Als kind al, voor je medescholieren bidt. Bid je wel eens voor je medescholieren?
Ja, nou, hoor.
Ja, als je priester wil wezen, dan bid je voorbeden. En koning, Dat je dapper strijdt tegen de zonde. Dat je vecht tegen je boze geaardheid. Dat je ook jezelf een beetje kan beheersen. Maak het maar eenvoudig. Het is moeilijk genoeg. Heren, mag ik ook een beetje profetisch wezen? Mag ik ook een beetje priesterlijk wezen? Mag ik ook een beetje koninklijk wezen? En leer u het mij maar, Heer Jezus. Leer u het mij maar van jongs af aan. Leer het mij maar uit Lucas 2 van de 12-jarige Jezus in de tempel. Die met één zinnetje iets onvergankelijks zei. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is het eerste zinnetje dat we in de Bijbel lezen dat Jezus heeft gezegd. We hebben hem nog niet horen praten met kerst. Hij kon nog niet praten. Dit is de eerste zin die wij van Jezus hebben. Een woord tegen zijn moeder. Wist u niet dat ik moet zijn? De dingen van mijn vader. Profetisch. Priesterlijk. Ook de dingen van mijn vader. Koninklijk. In het huis van mijn vader. Lijkt het er een beetje op? U zegt, ik ga door de grond. Hoe dichter u het bij me brengt, hoe meer ik door de grond ga. En ontdekt wordt dat ik dit helemaal niet haal. Nou, is een goed plekje. Dan mag u het hier ontdekken dat je het zelf niet kan. En zoeken en vinden waar het te vinden is. Hier is die. Hier is die, van hem kun je het leren. Het is heel eenvoudig. Maar ook heel diep. Maar ook weer heel eenvoudig. Neem het maar mee naar huis. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Amen.